Waarom kan je dan doorzetten? Waar denk jij dan aan?
Ik wilde gewoon niet opgeven.
Hoi en welkom bij weer een aflevering van mijn podcastserie Tot het Uiterste. Mijn naam is Denise Anna en vandaag hebben we weer een hele leuke, bijzondere gast, namelijk Farja. Vandaag de dag zou je Farja kunnen kennen van het televisieprogramma Expeditie Robinson en Special Forces FIPS, waar hij onlangs aan mee heeft gedaan. Waar hij 5 jaar geleden nog bezig was met juice-kanalen, heeft hij het vandaag de dag helemaal achter zich gelaten en is hij zich nu aan het focussen op het positieve van het leven. Dat zien we terug in Special Forces FIPS. Far, welkom, leuk dat je er bent.
Nou, leuk dat ik mocht komen, schat.
Hey, mijn allereerste vraag om mijn podcast mee te openen is, wanneer ben jij voor het laatst tot het uiterste gegaan?
Nou, daar hoef ik niet heel lang over na te denken. Dat is echt wel bij Special Forces geweest.
Ja, vertel. Ja, vertel.
Ja, het was afschuwelijk. Het was vreselijk. Het was echt een nachtmerrie. Maar omdat je weet waar je aan begint, soort van. Je hoort verhalen. Je hebt natuurlijk voorgaande seizoenen gekeken. Maar je denkt bij jezelf, joh, ik heb heel hard getraind. Want ik heb echt met een militair getraind. Dus ik dacht, ik kan dit. En het was echt heel zenuwachtig. Maar als je daar komt. En ik denk dat je dat ook wel kan beamen met kamp, wat je hebt gedaan. Ja. Alles valt weg. Dus productie valt weg, camera's vallen weg. Je hebt niet het idee meer dat je in een programma zit.
Klopt.
Ja. En normaal gesproken heb je dat wel. Bij expeditie heb je dat wel. Dan moeten dingen opnieuw gedaan worden. Of dan moet je aanloopshots hebben. Of dan moet je whatever dan ook. En hier is dat niet. Alles is in één take.
Ja.
En niks wordt opnieuw gedaan.
Nee, precies.
En het eerste moment dat je dan van een boot moet springen, zwemmen, onder de modderpoel. Ja, je moet tot het uiterste gaan, want je kan niet anders. Je kan niet denken van, oh, ik neem even 5 minuten pauze of ik heb even geen zin. Dat had ik wel heel graag willen zeggen. Maar je hebt geen tijd om even te rusten.
Om heel even niks te doen, inderdaad. Ja. Maar zeg maar, want hoe lang zijn de opnames? Een week ongeveer?
Als je alles volhoudt, een week, ja.
Alles volhoudt een week. Ja. Is er in die week, of nou ja, in ieder geval de dagen dat jij erin hebt gezeten, ik weet niet of het een week is geweest of het, hè. Nu zit je er nog in. Is er een moment geweest, gewoon echt een specifiek moment, dat je dacht, nou ja, dit is echt mijn uiterste op mentaal en fysiek niveau. Nu, ik weet gewoon niet waar ik het zoeken moet nu.
Ja, dat waren volgens mij meerdere momenten. Dat was het moment dat we echt die speedmarsch hadden. Had jij dat ook?
Ja.
Oh, wat afschuwelijk was dat zeg.
Ja, de hel met die tas.
Van 30 kilo.
Ja, wat.
Heuveltje op, heuveltje af, 30 graden. En dan, ja, jij bent nog een meisje, dus jij moet hetzelfde gewicht dragen als dat van een man.
Ja.
En mijn conditie, dat was echt top. Ja, ik kan alles over mij zeggen. Kijk, ik was onhandig. Ik kon niet heel veel kracht. Weet je, dat was allemaal, daar hebben we het niet over. Maar mijn conditie was echt top. Ik deed alleen maar high-rocks trainingen met die militair. Dus dat, ik liep ook, mijn conditie was ook het beste van allemaal. Wow. Kusso kwam zelfs naar me toe en die zei, ik had jou zo onderschat, zegt hij.
Wat goed is.
Hij zegt, conditioneel ben jij zo sterk. Ik liep ook vooraan en ik nam Faya ook elke keer mee en dus daar was ik wel heel trots op.
Holy, wat knap.
Ik weet nog wel dat we op een gegeven moment waren we naar een plek toe gelopen. En je ziet ons helemaal bezweet.
Ja.
En Erik, de staf, zegt tegen ons, dit ziet er niet uit. We draaien de tijd terug.
Ja.
Dus met andere woorden, we gaan het hele stuk opnieuw teruglopen. En, daarna, en toen brak ik.
Maar wat ging er dan door je heen? Wat denk je op zo'n moment?
Ik wil dood.
Oh.
Ja, maar je ziet dat niet op camera, maar ik barst in huilen uit.
Nee!
Ik stort helemaal in.
Oh.
Een andere deelnemer, ik ga geen namen noemen, moest in haar broek plassen.
Nee!
Je kan het je niet voorstellen, omdat je bent zo erg aan het rennen en zo erg aan het afzien. En dan mag je eindelijk stoppen en denk je, ah, oh, weet je, even pauze.
Ja.
En dan zegt hij dat je gewoon weer opnieuw moet beginnen.
Ja.
Nou, ik trok dat niet. Ik stortte helemaal in. En toen moesten we dat hele stuk weer terug rennen, lopen, rennen, lopen, rennen, lopen. Maar dat lopen is ook niet even rustig lopen. Nee. Dat is op zijn tempo lopen.
Ja.
Dus dat moet je ook allemaal bijhouden.
En over wat voor een aantal kilometer, meter hebben we het nu over?
Geen idee, maar soms duurde het wel uren.
Je uren?
Ja.
Oh, want ik zag, zeg maar, ik zat er te kijken en het voor mijn gevoel, ik weet niet waarom, dacht ik van dat het echt 2-3 kilometer was of zo. Ik weet niet waarom ik dat dacht.
De exacte meters, geen idee.
Nee.
Maar we moesten gewoon ergens vaak naartoe lopen. En het wordt allemaal heel versneld natuurlijk laten zien in de edit.
Ja.
En dat zie je allemaal niet zo goed. Maar we hebben ook 20 keer heen en weer moeten sprinten met z'n allen. Dat bijvoorbeeld toen Faya opgaf.
Ja.
Daarvoor moesten we 20 meter heen en weer, of 20 keer heen en weer sprinten.
Oh,
daarvoor moesten ook nog eens mensen tillen. Dus ik had Timor over me en Timor had mij over zich heen.
Oh.
Moesten we ook gaan rennen. Dat zijn allemaal dingen die je niet zo snel ziet.
Nee.
En toen Faya bijvoorbeeld opgaf, ja, toen brak ik bijvoorbeeld ook. Omdat ik dacht van, maar zij is echt mijn steun en toeverlaat in het programma. Je kan niet weggaan.
Oh ja, dat krijg
dus dat
je ook.
Was ook weer echt zo'n moment dat ik dacht van, oké, ik trek dit niet meer.
En wat doe je dan mentaal om toch door te zetten? Want het zo'n moment, je kan echt heel makkelijk zeggen, joh, wat is het? Ik geef op, haal mijn naamplaatje of mijn nummer eraf en tabé. Ja. Waarom kan je dan doorzetten? Waar denk jij dan aan?
Ik wilde gewoon niet opgeven. Ik werd weggestuurd.
Mm-hmm.
Dat was omdat ik gewoon niet zo aan de lat kon voldoen van Special Force. Ja, ik lach er weer wel om. Maar eigenlijk ben ik wel gewoon alsnog fucking trots op mezelf.
Ja.
Omdat het is niet iets wat ik normaal gesproken zou doen.
Nee.
Ik heb het echt gedaan om volledig uit mijn comfortzone te gaan. En voor mijn carrière natuurlijk.
Maar zo mooi dat je dat ook gewoon eerlijk zegt.
Ja, maar ja, je gaat het niet doen voor de lol. Ja, ik doe het niet voor de lol. Ik doe het wel om wat uit te halen. Ja, laat eerlijk zijn. Maar goed, dat waren de twee voornaamste redenen. En ik wist gewoon, dit is niet mijn cup of tea.
Nee, oké. Op een gegeven moment gaat die lat, die wordt zo
hoog. En ik had ook geen sportachtergrond, weet je wel. Ik was samen met Femke, Sherry-Anne. En ik, wij waren de enige drie van de rest,
mm-hmm,
die geen sportachtergrond hadden. De rest was allemaal sportief, sportte jarenlang. En wij hadden dat allemaal niet. Wij waren net begonnen.
Ja, dat is ook zo. Jeetje, wat knap dat je het dan zo lang nog volhoudt, hè?
Ja, en ik weet nog wel dat ik lag toen in die grafkist met Timor onder de grond. En de winnaar en de loser moesten dan samen in een kist gaan liggen. Om te gaan vertellen van ja, om elkaar een beetje te gaan vertellen van ja, waarom ben jij zo gedreven in het leven? Of waarom geef je zo snel op?
Mm-hmm.
En toen merkte ik wel dat ik altijd opgeef als het mij te moeilijk wordt of als ik het zwaar heb. Dan ga ik een soort van houding aannemen. Dat was bij Expeditie vorig jaar ook zo. Dat ik denk van, oh, het boeit me niet. Dan rol ik met mijn ogen, dan ga ik een beetje zuchten.
Oh.
En een soort houding die ik mezelf heb aangeleerd in de afgelopen jaren.
Ja.
En dat merkte ik ook bij Special Forces. Bijvoorbeeld dat ladderincident.
Ja.
Iedereen had het erover en iedereen vond het heel grappig en noem het maar op. Het was ook heel grappig, alleen ik was gewoon niet aan het luisteren. Dat is het, want het werd nog voorgedaan. De demo werd voorgedaan letterlijk.
Ja.
En er wordt ook uitgelegd wat je moet doen. Maar omdat ik gewoon 60-70% opvang, ik weet niet hoe dat komt, maar ik tune gewoon heel snel uit, mijn concentratie is weg. En dan ga ik uit paniek maar hele rare dingen doen.
Mm-hmm.
En dat merk ik dan wel, omdat ik dan bij mezelf naga van, ah joh, weet je, Rachel ging als eerst en die viel. Dan dacht ik, oh top, dan hoef ik het ook niet goed te doen. Dan ben ik niet zo'n lulletje als ik het niet haal.
Oh jeetje, hoe dat dan werkt in je brein. Dat
ja,
je dan, denkt,
ga ik,
oh,
die, dan ga ik dan onbewust die houding aannemen van, oh weet je, boeien.
Ja, ja, ja.
Terwijl
ja.
Timor, die stond naast mij en die was gewoon aan het manifesteren en aan het visualiseren dat hij gewoon op dat ding stond, zichzelf aan het optrekken was en weer in die helikopter. En die haalde het ook.
Ja, precies.
En ik zat te denken van, ja, maar het gaat mij toch, het lukt me niet, ah prima. En dan lukt het je ook
niet. Dan gaat het ook zeker niet gebeuren.
Nee, precies.
Maar ben je er ook achtergekomen in het programma waar dit vandaan komt? Dat je dan denkt van, nou ja, ik kan toch niet of ik ben toch niet goed genoeg? Of...
Ja, ja, ja. Ja. Ik zit ook met een psycholoog, dus ik heb daar heel veel gesprekken over gevoerd.
Wat goed.
Maar ik heb altijd een soort van minderwaardigheidscomplex gehad in mijn leven. Omdat ik ben opgegroeid in een islamitisch gezin. En ik werd niet geaccepteerd door mijn familie, mijn broer niet. En het was jarenlang een strijd. En als jij in je veilige thuisbasis niet veilig voelt.
Ja.
En ook niet geaccepteerd voelt voor wie jij mag zijn.
Mm-hmm.
Ja, dan ga je natuurlijk best wel een deuk krijgen in jouw zelfvertrouwen. En dan ga je ook denken dat je het allemaal niet waard bent. En ik had ook altijd wel een stroeve band met mijn broer. En die zei ook bijvoorbeeld, die hebben al wel eens tegen me gezegd van, joh, wat kan je nou en wat doe je nou en bla bla. En dat ging heel erg in mijn hoofd zitten. Ik was al best wel onzeker toen ik opgroeide.
Ja.
Dus ik heb eigenlijk altijd geleerd in het leven van, joh, ik ga nergens 100% voor. Want dan hoef ik ook niet bang te zijn dat ik ga falen.
Ja, precies.
Dan kan ik het altijd nog doen als grapje van, ja, het boeit me toch niet.
Ja, dan is dat een beetje jouw coping geworden om er zo mee om te gaan eigenlijk. Maar en sinds wanneer ben je erachter, zeg maar, dat dit een valkuil van jou is?
Ik ben er een beetje achter gekomen bij Expeditie. Want ik weet nog wel dat we die individuele proef hadden, de samensmeldingsproef. En toen was het ieder voor zich. En daarvoor was het in teamsverband.
Ja.
Dus ik kon gewoon altijd meeleunen op de rest van het team. En er werd mij gewoon verteld wat ik moest doen. En prima.
Ja.
Of ik werd gewoon bij het spel gezet. Nou, dat was des te beter, vond ik. Daar was ik helemaal blij mee. Dan hoefde ik niet mee, kon ik gewoon van een zijlijntje meekijken hoe anderen deden.
Ja, ja.
En ik kon gewoon meegenieten van de winst. Ja, of verlies. Ja, boeien. Want ik deed toch niet mee.
Zo heerlijk dat je dit ook weer eerlijk zegt.
Ja, ik vond dat geweldig. Niet meedoen. Ach. En toen moesten we allemaal ieder voor zich. En ik weet nog bij mezelf dat ik dacht van, oké, wat er ook gebeurt, ik ga sowieso vanavond eten. Of bij het samensmeltingsdiner, of gewoon in het hotel.
Oh.
En ik zat te luisteren en toen dacht ik, en Ja, ik denk dat gewoon onbewust die houding daar naar boven komt van, ach, lekker boeiend. Want ik durfde ook geen vragen te stellen, weet ik nog wel.
Vragen aan wie? En...
Want de presentatoren leggen het uit.
Ja.
En daarna wordt het nog uitgelegd door productie.
Oh, prettig.
Dus het wordt echt tot 2 tot 3 keer aan toe uitgelegd. En alle ruimte om vragen te stellen.
Oh, oké. Okay. Oh, wow.
Maar ik durfde geen vragen te stellen. Want ik dacht, oh, dan ben ik echt weer dat lulletje die een vraag gaat stellen. Omdat hij het weer niet snapt.
Ja,
iedereen
echt?
Snapte het. Dus ik werd daar een beetje onzeker van. Dan dacht ik, weet je, laat maar. En dan ga je onbewust weer die houding aannemen van, oh ja, ik durf niet. Dus ja, whatever.
Ja.
En dan ga je maar wat doen. Dus ik ging als een kip zonder kop.
Mm-hmm.
Ging ik maar over dat veld rennen. Ik ging ook dingen doen waarvan ik later dacht, nou, maar dit is helemaal niet slim. Wat ben je aan het doen?
Ja. Maar dit was een beetje jouw omslagpunt van, oké, maar wacht even hoor. Was dit een beetje jouw wake-up call? Van,
ja,
want hier moet ik even iets mee gaan doen? Of?
Toen ik dat later terugzag, toen dacht ik, oh ja, ik ben eigenlijk door mijn eigen onzekerheid en eigen toedoen, heb ik gefaald. Want ik had gewoon verder kunnen komen in het programma. Maar als ik wat zelfverzekerder was over mezelf, dat ik wat vragen durfde te stellen of beter luisteren of noem het maar op, en die houding niet aannam, dan was ik gewoon verder gekomen.
Ja, precies.
En dat neem je dan wel mee in je volgend programma, Special Forces. Alleen het moment dat je daar komt, dus je gaat jezelf 6 weken lang voorbereiden op alles, op conditie, op noem het maar op. En dan, maar je kan je niet voorbereiden op wat er echt komt, want je weet niet wat er komt.
Nee.
Dat is allemaal nog een gok en een, ja, dat is een verrassing.
Nee, precies.
En dan ben je daar en dan ja, merkte ik wel dat ik heel snel terugviel in mijn oude gewoontes. En dat die oude houding weer aannemen van, ach, whatever.
Ja. Is dat toch een stukje onzekerheid nog?
Ja,
denk
heel
je?
Erg, ja. Omdat je dan bang bent om er toch voor de volle procent voor te gaan.
Hm.
Dan denk je, maar ja, weet je, dan doe ik.
Dan
doe ik maar 60% geven.
Ja.
Terwijl je dat niet altijd bewust doet. Weet
nee,
je wel?
Dit is echt gewoon onbewust.
Dat helikopterding, ja. Dat was niet. Een collega zei nog tegen mij: heb je dat aangedikt? Ik zeg: nee, dat durf ik niet eens. Dat durf je niet.
Dat dacht ik
het
ook
zo
in
goed.
Eerste instantie. Ik denk: zou je dit nou serieus gewoon hebben aangedikt? Van, nou, ik ga even voor lol even door zo'n gat voor
nee,
de ladder.
Nee, dat durf je niet. Want die mannen zijn zo streng. En ja. Je wilt het zo. Ik wilde het echt graag goed doen. Hè.
Oh.
Ik wilde zo graag laten zien.
Heel aandoenlijk ook erg.
Nee, maar ik wilde zo graag aan de andere kant van mezelf laten zien van, oh, hij kan het wel en mensen trots maken en mezelf trots maken.
Ja,
en, ja dan ga je niet voor de lol tussen zo'n ladder liggen. En ja, dat was gewoon heel stom. Je ziet ook gewoon de paniek in mijn ogen
ja,
op dat moment.
Ja, het is zo schattig.
Het is grappig, maar...
Ja, maar ergens ja, is het ook gewoon...
Je had ook gewoon even beter kunnen luisteren of ja. Even beter kunnen nadenken.
Maar dit zijn allemaal weer lessen, denk ik, die je meeneemt vanuit
ja,
het
natuurlijk.
Programma.
Want elke keer als ik nu wat ga doen, ik wil ook bijvoorbeeld beginnen weer met een nieuwe talkshow. En dan zit ik hier en denk, oh ja, dat moet ik ook weer gaan oppakken, weet je, mijn content.
Ja.
En elke keer ben ik dan toch weer bang en dan stel ik het allemaal uit. En dan zit er dat stemmetje weer in mijn hoofd van, oh, je gaat weer opgeven. Je gaat weer terughoudend zijn. Je gaat weer denken, oh, boeien.
Ja.
Dan komt dat elke keer weer in mijn hoofd. En ik heb bijvoorbeeld onlangs muziek uitgebracht. Dat was, ook, dat was mijn grootste droom sinds kleins af aan. En elke keer zat ik daar ook tegen aan tikken van, ga je 50% geven of ga je de volle 100% voor? Dus dat komt elke keer weer terug.
Ja, maar ik moet zeggen, ik vind het echt super knap dat je hier wel bewust van bent. Want besef even hoeveel mensen dit ook misschien wel hebben, die er gewoon nooit wat aan gaan doen of op een hele latere leeftijd pas een keertje denken van, nou ja, we gaan er eens wat mee doen. Maar dat je hier al bewust van bent, vind ik wel echt heel gaaf.
Ja, dat komt denk ik ook wel als je verschillende programma's doet. Want je wordt zo erg geconfronteerd. Ik denk dat jij dat ook wel echt mee hebt meegemaakt daar met jezelf.
Ja, ik heb zoveel spiegels voor en ja.
Ja, elke dag krijg je een spiegel. Dat las ik ook in je boek. Je krijgt elke dag een spiegel voor.
Ja.
En soms vind je dat ook gewoon vervelend.
Ja.
Omdat je denkt van, oké, mag ik even 5 minuten nu even niks? Even geen gezeik en even geen prikkels om me heen?
Ja,
van, laat me even. Maar dat heb je dus niet en dan breek je.
Ja, precies, precies. Maar kijk, wij hebben natuurlijk dan het geluk dat je inderdaad al die spiegels voor krijgt met programma's, met weet ik het wat. Maar wat nou, stel iemand luistert dit of iemand kijkt dit, die zit ook een beetje in de knoop met zichzelf van, ik ben onzeker of ik heb een soort van houding aangenomen. Wat zou jij diegene willen meegeven aan advies van hoe te beginnen?
Nou, ik ben bijvoorbeeld 10 jaar geleden begonnen met therapie.
Wauw, wat goed. Toen al begonnen?
Ja, ik denk wel langer geleden. Want ik was natuurlijk uit de kast gekomen rond mijn 21ste.
Mm-hmm.
Ja, gedwongen echt uit de kast. Want het, zo werd het een beetje gedaan destijds.
Gedwongen uit de kast?
Ja, nou, gedwongen wil ik niet. Ja, mijn broer vroeg gewoon aan me van, joh, ben je gay? Want ik heb dingen gehoord en dingen gezien en vertel.
Okay.
En ja, het was dus niet echt vrijwillig dat ik zelf zei van, joh, zus en zo.
Mm-hmm.
Dus ja, ik was toen in therapie gegaan omdat ik dat wel echt nodig had. Ik had gewoon last van suïcidale gedachten.
Oh, wow.
Ja, ik omdat je voelt je al niet veilig thuis. Ja, waar je veilig thuis hoort te voelen. Mm-hmm. En als je dan thuis komt en je ziet je moeder bidden en huilen en je broer praat niet tegen je en je vader praat er überhaupt niet over, dan is het als jonge kind, dus jonge puber, is dat best wel moeilijk om dat allemaal te verwerken en een plekje te geven. Ja. En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik wilde het ook niet met mijn vrienden bespreken, want als ik met vrienden was een soort van vlucht, dan wilde ik daar niet over hebben.
Maar je vrienden wisten het ook?
Ja, ik had wel alles aan mijn vrienden verteld.
Ja.
En dat was ook nog eens de tijd dat allebei mijn ouders tegelijkertijd kanker kregen. Dus ik moest wel echt met iemand gaan praten. Ik moest wel echt in therapie.
Ja.
En heel eerlijk te zijn, volgens mij, je gaat eerst naar de dokter toe, naar de huisarts. En dan zeg je, dit en dat is een hand, en verwijs je door. En het heeft bij mij wel echt heel lang geduurd voordat ik de juiste persoon had gevonden waarvan ik dacht, oké, met jou heb ik echt een klik.
Oh ja, dat hoor je vaker inderdaad.
Ja, ik heb vier psychologen gehad. Mm-hmm. En de vierde die ik nu heb, die heb ik ongeveer nu 2 à 3 jaar. En daar heb ik wel echt een hele goede klik mee. En denk, oh ja, dit is echt de juiste persoon waarbij ik moet zijn.
Ja.
Dus ook al, ik hoor namelijk heel veel mensen die zeggen van, ja, ik ben wel eens bij iemand geweest, maar ja, die snapte me niet en ik had er geen klik mee. Dus ja, oké, maar dan ga je door naar de volgende.
Ja, precies.
Ik bedoel, keep pushing. Ja. Ga gewoon door naar de volgende en kijk bij wie je wel een klik hebt. Maar ga niet stil blijven staan of ga niet denken van, het komt wel of ik los het zelf wel op.
Nee.
Ik vind dat altijd zo bizar dat mensen erin kunnen staan van, ja, ik kan het allemaal zelf wel.
Ja,
nee, je kan het niet allemaal zelf.
Nee, zeker niet. Nee.
Het is wel fijn om een keer van een professioneel iemand te horen hoe en wat en je richtlijnen te geven of houvast te geven in het leven.
Ja.
Of überhaupt om erover te praten met iemand die heel ver van je vandaan staat en niet in je inner cirkel zit.
Zeker, absoluut. Ja, zeker. Ja. Maar holy moly, want als ik dit zo hoor, dan denk ik dat jouw uiterste misschien zelfs in jouw jeugd eigenlijk is geweest in plaats van tijdens een special forces of een expeditie.
Ja, klopt.
Maakt het misschien in jouw jeugd ook dat je het in Special Forces zover hebt kunnen volhouden ook? Dat jouw grenzen al een stuk verder liggen dan iemand
Hebt gewoon een bewijsdrang.
Ja, dat denk ik.
Ik heb gewoon altijd een bewijsdrang gehad en ook heel erg naar mijn familie toe en ook naar mijn broer toe. Dat ik het wel kan of dat ik graag mezelf wil bewijzen. Ik weet nou niet of het helemaal gelukt is met Special Forces, maar...
Nou, dat denk ik wel.
Nou ja, ik vind toch aflevering 5 vind ik toch echt wel een prestatie. Van mezelf, voor iemand die nog nooit dit heeft gedaan en noem het maar op. Maar ik wilde zo graag die erkenning en zo graag die dat ik werd gezien. Daarom wilde ik ook heel graag bekend worden vroeger. Dat was de nummer 1 beweegreden, omdat ik gewoon nooit gezien en gehoord ben van kleins af aan. En dan wil je dat grote podium. En als je eenmaal dat podium hebt, dus als mensen naar je toe komen, oh, wat doe je het goed, wat ben je geweldig.
Dat is toch weer bevestiging.
Ja, maar die leegte wordt dus van binnen niet opgevuld.
Nee.
Ondanks dat je het van extern krijgt, want daarvoor doe je het, wordt die leegte van binnen niet opgevuld. Die leegte van binnen kan je alleen opvullen door met jezelf aan de slag te gaan, door jezelf te kunnen zien en jezelf, je hoeft jezelf niet op dat podium te zetten om jezelf te kunnen zien. Je in gesprek gaan met jezelf en grenzen aangeven, lief zijn, niet te streng zijn. Dat zijn allemaal tekenen van zelfliefde.
Zeker, zeker. Maar heb je ook niet nu door Special Forces, omdat je echt wel ver bent gekomen, een stukje van bevestiging voor jezelf gekregen van, wow, ik ben echt meer dan goed genoeg.
Ja, ik ben mega trots op mezelf. Dat meen ik echt.
Ja?
Kijk, tuurlijk, het was af en toe een clownshow en grappig en noem het maar op, omdat ik gewoon van nature heel onhandig ben.
Ja, ja, maar...
En dat is gewoon ook een stukje van wie ik ben.
Ja.
Maar wat mensen bijvoorbeeld niet zien, is dat we uren hebben gerend met een tas van 30 kilo en een zon van 30 graden.
Ja.
Weet je wel? En met allemaal sporters om me heen. Ja, ik vind dat ik dan mega trots op mezelf mag zijn. Als ik vorig jaar obesitas had op expeditie.
Oh, ja.
En nu aan het rennen ben met 30 kilo bij Special Forces. Dat is een mega groot contrast.
Ja.
Ja, ik kan alleen maar trots zijn op mezelf.
Oh, wat fijn dat je dit beseft.
Ja,
vind ik echt heel fijn. In plaats van dat je zegt, nou ja, ik heb het einde niet gehaald. En weet ik het wat allemaal.
Nee, want heel eerlijk, ik wist toch al dat ik niet zou winnen. En dan kom je alweer bij het punt van, maar dat is niet de juiste mindset.
Nee.
Maar ik wilde gewoon voor mezelf kijken, oké, hoe ver kan ik komen?
Ja.
En hoe ver kan ik komen voor mezelf? Gewoon een complete nieuwe uitdaging.
Ja, snap ik.
En ik ben gewoon heel erg blij dat ik nooit zelf, dat ik nooit heb gezegd, ik geef op.
Ja, want die spijt heb je gewoon voor altijd.
En dat hoor ik ook van kandidaten en oud-kandidaten. Ja, die hebben zoveel spijt. En ik kan nu gewoon met trots zeggen, die man keek me aan en die zei tegen me, geef je nummertje maar. Dus ik hoefde niet eens zelf te zeggen, ik geef op.
Nee.
Want hij zei gewoon van, luister, de lat ligt gewoon te hoog. En het is genoeg voor jou nu klaar. En het is helemaal prima.
Ja, dan is het oké.
Dan is het helemaal oké, want je hebt het geprobeerd.
Ja.
Je hebt het gedurfd. Want heel veel mensen hebben een hele grote mond als ze daarnaar kijken. En die denken van, Faya en Femke en hoezo geef je op en bla bla.
Ja, maar...
Maar ga maar er zelf een keer staan. Ja. Jij weet het zelf ook, weet je wel.
Ja, ga er maar staan.
Ga het zelf maar doen. En ik vind het fucking knap van mezelf dat ik het gewoon heb gedaan. En ja, uiteindelijk, nee, het was niks voor mij. Ik ga dit ook nooit meer doen. Maar ik stond er wel.
Ja,
snap
precies.
Je?
Ja, zeker. En kreeg je niet van tevoren een beetje vooroordelen? Van dat mensen iets hadden, weet ik, van Faya, die kan dat niet. Of...
Ja, dit gesprek had ik toevallig met Faya Laurens laatst.
Oh, echt waar?
Die, van tevoren, het mag niet, maar je hoort wel eens op de wandelgangen wie er meedoen.
Mm-hmm.
En toevallig ben ik een hele goede speurneus. Dus ik heb al vaak namen dat ik denk, en bij Faya had ik ook zoiets van, oké, apart. Ik weet niet of ik ga klikken. Dat zei ik ook eerlijk tegen haar.
Ja. Oh, grappig.
En zij had dat vooroordeel over mij, maar meer over mijn conditie of over mijn doorzettingsvermogen.
Aha.
Zij dacht dat ik heel veel ging zeuren in het programma.
Ja.
Maar dat is dus niet gebeurd. Ik was juist een motivator en ik hielp mensen. En ik Jarno en Femke en ik pepte iedereen, probeerde ik wel een beetje op te peppen met alles.
Ja.
Dus zij was ook... Zij zei ook, jij bent echt een verrassing voor mij. Want ik had het echt niet zien aankomen.
Nee? Wat grappig, nee. Hè, hoe dat dan werkt. Maar waar was misschien ook juist andersom? Want ze zei het ook al tijdens de uitzendingen zelf. Van, iedereen heeft een beeld van mij van hè, met mijn sportlijn. Met My Killer Body. En toch lag ze er in aflevering 2 uit. Heeft zij daar veel kritiek over gehad? Of meningen? Of...
Ja, alleen... Ja, kijk, nogmaals, en dan gaan we weer terug op het feit dat iedereen een hele grote bek heeft als je naar de tv kijkt. Alleen die vrouw weegt iets van 55 kilo en zij moet 30 kilo met zich meedragen. Ze is 1 meter 50 of zo.
Ja,
ze is super klein. Ja. Ga het maar doen.
Dat is niet te doen.
Ik vind het juist een teken van zelfliefde als je je eigen grenzen kan aangeven en voor jezelf kan zeggen tot hier en niet verder. Je kan wel zeggen, opgeven is zwak, maar soms is opgeven niet zwak.
Nee, ik vond bij haar ook juist heel krachtig. Dat ze zei, ik hou de groep op en het zit er gewoon niet meer in. Dan vind ik het heel stoer en juist heel erg zelfverzekerd.
En hoeveel ballen heb je dan?
Zo.
Als je een boek hebt uitgebracht over mindset, een boek hebt gebracht over killer buddies en noem het maar op, dat je dan op dag 2 kan zeggen, dit is het gewoon niet voor mij. Ik vind dat heel veel respect.
Heel krachtig, zeker, absoluut. Ja, heel erg, ja hoor.
Ja.
Hey, en als we eens kijken naar de persoonlijke privé Faya. Je hebt ook gewoon vrienden buiten de influencer scene.
Gelukkig wel.
Ja, toevallig ken ik er eentje.
Ja,
Gerry.
Ja, klopt.
De schat. Ja. Hoe zullen jouw vrienden buiten de spotlight jou beschrijven of omschrijven?
Eigenlijk heb ik heel veel vrienden. Ik heb een groepje meiden die ik al sinds mijn 15e en 16e ken uit Krommenie.
Mm-hmm.
Waar ik ben opgegroeid. En ja, die spreek ik gelukkig nog steeds iedere week. Die zullen zeggen grappig, loyaal, lief, behulpzaam. Af en toe denkt hij iets te veel aan zichzelf. Althans, af en toe is hij te veel met zichzelf bezig.
Ja.
Ik denk dat ze dat wel zullen zeggen en daar hebben ze ook gelijk in.
Jij steekt ook niet onder stoel of bank, hoor. Dus dat
ik ben wel iemand van... Als je naar me toe komt en je zegt dat je een probleem hebt... dan ben ik all yours. En dan luister ik en dan geef ik echt goed advies. Ja. Dat meen ik echt. Alleen, laatst was ik dus een verjaardag van een hele goede vriend vergeten. En toen dacht ik, wat kut.
Dan
kan ik echt wel van mezelf balen.
Maar ik denk dat iedereen dat wel een keer overkomt, hoor.
En toen zei ik tegen hem, waarom zet je het niet op Instagram?
Ja, zet het even online.
Dan vergeet ik het niet.
Ja,
maar
precies.
Hij is dus niet zo... Maar er zijn mensen die niet zo actief zijn op Instagram. Ongekend. maar goed, ja, dat zullen ze waarschijnlijk over me zeggen.
En wanneer was zeg maar voor jou het idee of het punt... dat je dacht, ik wil in de spotlight staan en... ik wil gewoon bekend worden. Dat was dus inderdaad rond je 15e, 16e.
De grap is, als ik dan foto's terugkijk van vroeger, dan zat ik al op de crash te verkleden en shows op te voeren voor kinderen.
Oh, dat zat
er
al wel helemaal in.
Ja, dat zat er echt van jongs af aan altijd wel in. Want ik weet nog wel dat mijn vader zei, als ik heel hard moest huilen, dan zette hij me voor MTV neer. Voor de tv neer zette hij MTV op. En dan keek ik met zulke grote ogen naar die videoclips. En dat vond ik dus zo fascinerend. Ik denk dat ik daarom ook heel graag bekend wilde worden.
Maar wil die ook dan bekend worden, gewoon onbekend zijn? Of, want je bent natuurlijk ook een zangcarrière aan het inslaan momenteel. Ja. Wilde je zanger worden? Wilde je
echt artiest worden. Mijn grote voorbeeld was Britney Spears. Ja, nu gaat het iets minder met haar.
Ja.
Maar ik vond haar fantastisch.
Ja.
Ja, al die optredens en noemen, dat was echt mijn grote voorbeeld. Dus daar keek ik als klein jongetje altijd naar op. Dus dat wilde ik heel graag. De show van de media en noem het maar op. Ja, dat vond ik natuurlijk geweldig. Alleen... Het is iets minder geweldig en romantisch als je erin zit. Dat kan jij denk ik ook wel beamen. Het wordt allemaal heel erg geromantiseerd van zeker, tevoren in ja. je eigen hoofd. Dat je oh, fantastisch bekend zijn en noem het maar op. En dan ja. denk je, ja.
Nou, het is best leeg.
Het is hartstikke leeg. Dan word ja. ik wakker en dan zit ik in een kamer van 40 vierkante meter. Dan denk ik, ja, ik woon gewoon in Amsterdam in een heel klein appartementje.
Wat vind je nog meer een keerpunt van het bekend zijn of iets, het negatiefs of iets?
Mensen online en kan ik niet heel hypocriet over zijn, want ik had zelf ooit een Juice kanaal. Maar mensen online kunnen heel negatief zijn en die denken dat ze alles maar kunnen zeggen. Ik was er ook zo één, inderdaad, 5 jaar geleden.
Oh ja, 5 jaar geleden, jeetje.
Ja, alleen dat heeft natuurlijk wel te maken. Kijk, een succesvol en gelukkig persoon zal nooit iets negatiefs zeggen over een ander.
Nee.
Dus als jij negatieve dingen gaat zeggen over, dan zegt het eigenlijk waarschijnlijk iets over jezelf, omdat je gewoon zelf heel ongelukkig bent.
Ja, dat denk ik ook.
Dat was bij mij ook zo destijds. Ik had een hele grote mond, maar ik was zelf super ongelukkig.
Ja, precies.
En als ik merk hoe dat nu gaat, tegenwoordig,
ja.
dan ben ik wel heel erg bang voor wat er komen gaat. Want het wordt steeds erger en extremer.
Ja.
En er zal een keer een dag komen dat het te ver gaat en dat iemand zijn eigen leven misschien zal ontnemen.
Ja.
Door alles, door de media, door Juice-kanalen, door alles wat er wordt gezegd. En ik vind dat we daar best wel wat dat we wat aardiger naar andere mensen moeten zijn.
Vind ik mooi dat je dit zegt, want ik denk hier ook vaak over na. Want het gaat ooit een keer gebeuren.
Het gaat een keer mis.
Echt, ik weet zeker dat het gaat gebeuren. Maar
en dan gaan we elkaar weer stom lopen aankijken. Van het kon eigenlijk niet. Het kon ook niet. Nee, en dan gaan we dat nu pas. Wanneer het te laat is, dan pas gaan we actie ondernemen. Klopt. Dat is hetzelfde bijvoorbeeld met Lisa wat er gebeurd is.
Ja.
Nu pas krijgen we geld vanuit de overheid voor femicide.
Ja.
Dat ik denk van, dat had veel eerder moeten gebeuren.
Het is gewoon lang bekend toch, dat dit een ding was. Ja, dat
en nu ook, weet je, en ik kijk nog. Nogmaals, het is heel hypocriet, want ik had ook zelf een Juice kanaal. I know, ik vind dat ik dat 20 keer moet zeggen, omdat mensen altijd dan weer gezegd, ja, maar jij mag niet praten. Want
ja, maar goed.
Maar mensen ontwikkelen en groeien in het leven. En ik ben niet meer dezelfde persoon als 5 jaar geleden.
Nee.
En als ik er nu naar kijk, dan schrik ik af en toe. Ik volg ook niks meer. Maar dan denk ik, Jezus, weet je, omdat je bekend bent, betekent niet dat je dan maar alles moet gaan incasseren en dat allemaal maar oké is. Wat
dat
men
vind
over
ik ook.
Je mag zeggen.
Ja, want dat hoor je ook altijd van, ja, maar dan moet je je leven maar niet op internet zetten. En ik, ja, maar ik deel mijn leven niet om juist inderdaad kritiek te krijgen en weet ik wat allemaal. Daar word ik altijd zo moe van. Dat hoort er dan bij, zeggen ze.
Ja, dat vind ik al zo heel simpel. Dat hoort er dan bij.
Maar het hoort er ook niet bij als je op kantoor werkt dat mensen, weet ik veel, je uitschelden in de kantine. Ik zeg maar wat hoor. Dat hoort er ook niet bij. Ja.
Ik vind dat altijd dat heel bizar dat mensen dat zeggen. Dus dat is wel een keer zijde zijn van de roem.
Ja.
De roem, ja.
Ja, het is bekend. Ja,
ik vind het ook altijd weer zo dat ik denk, ja, ben je nou echt bekend in Nederland?
Ja, vind ik ook altijd het moeilijke. Van wanneer ben je bekend? En,
want als mensen naar me toe komen, dan schrik ik altijd, denk ik. Oh ja, wat. Of dat mensen me aankijken, dan denk ik, ja, wat kijk je me aan?
Kijk je nou?
Oh, ja. En dan denk ik, oh nee, kut. Ja, dat is heel stom.
Ja,
want ik zie mezelf dan niet zo.
Nee.
Ik zeg wel eens af en toe van, ik zie mezelf als een superster. En dat voel ik me af en toe ook wel eens. Maar eigenlijk, 9 van de dingen voel je helemaal. En dan denk ik, dan kijken mensen me aan en denk ik, ja, maar
wat is er nou?
Soms word ik ook onzeker. Dan denk ik, ja, heb ik wat of zo? En dan denk ik, oh nee,
klopt.
Dat is het.
Ik word ook soms een beetje ongemakkelijk vallen of zo. Dan denk ik, wat is er mee? Raar,
terwijl we eigenlijk ook geen reet voorstellen. Ik bedoel,
nee, hallo.
We zijn echt niet beter dan iemand
absoluut
die een normaal
niet.
Kantoorbaantje heeft of wat dan ook. Dus
nee.
Ik vind dat bekende mensen zich ook wel heel vaak heel groots voelen. Terwijl ik denk, ja, als je over 100 jaar weet niemand meer wie jij was.
Dat inderdaad.
Dus laten we allemaal even normaal doen.
Daar denk ik trouwens heel vaak over na. Over 100 jaar is iedereen mij vergeten.
Ja,
iedereen,
en ook je acties. Weet niemand meer wat je hebt gedaan.
Nee, dus je kan gewoon lekker gewoon normaal doen en gewoon chillen en genieten van
leven.
Ja, of
je moet Michael Jackson zijn geweest, maar dat.
En wat is een misvatting wat mensen van jou hebben? Daar ben ik ook wel benieuwd naar, althans.
Een misvatting wat mensen over... Ik heb geen idee wat mensen over mij denken.
Nee?
Dat weet ik niet. Ik google mezelf wel af en toe.
Ja, dan wil je even zien van wat wordt allemaal geschreven. En,
oh, zo treurig, ja.
Ja, maar nee, dat doet iedereen, denk ik. Ik doe het ook, hoor. Ik google mezelf, tuurlijk.
Oh, wat grappig. Ja. Ik dacht echt dat ik enige narcist was daarin. Ja, nee, oh, leuk. Nee,
enige narcist ook.
Nee, het is wel een narcistische eigenschap, toch? Ik heb ook Google Alert aanstaan. Dus als er een artikel over mij wordt geschreven, krijg ik een melding daarvan. Ja, dat is echt zo. Ja, dus mijn mailbox zit helemaal bomvol laatste dagen. Ja, ik ben er gewoon eerlijk in. Ja, ik vind dat leuk.
Dat vind ik heel schattig.
Ja, ik vind dat fantastisch.
Nee, maar dat is alleen maar hartstikke mooi. Ik snap het ook. Ja.
Alleen,
ik wist niet eens dat dit komt trouwens. Wat chill.
Ja, moet je ook instellen. Cool. Ja, anders mis je gewoon heel veel dingen. Ik zag voor laatst dat Cosmopolitan NC een artikel over mij had gezegd. Ik denk, nou, daar word ik helemaal blij van.
Zo leuk, ja.
Ja, dat is toch gezellig? Wat zullen mensen over me denken? Ja, waarschijnlijk dat ik heel hysterisch ben, oppervlakkig. Terwijl ik...
Je hebt heel veel diepgang.
Ja, dat vind ik wel. Ja. Als je met mij praat en als je met mij zit. En,
zeker.
Ik denk dat heel veel mensen denken, oh, hij is heel flamboyant en hysterisch en heel luidruchtig. Ja, dat is eigenlijk alles wat ik niet ben. En ik heb ook niet het gevoel dat ik dat heel erg op social media laat zien. Want ik hou zelf ook niet van dat hele hysterische.
Nee, je bent altijd heel rustig in je bed. Eigenlijk een TikTokje.
Ja, precies. Dus mensen denken dat ik waarschijnlijk blij ben.
Nee.
Dat klopt wel, helaas. ik weet het niet. Misschien zou ik online eens moeten vragen.
Ja, wat de eerste indruk is. Gewoon wat mensen van jou denken. Want inderdaad, toen ik jou...
Ik heb daar trouwens wel eens een keer een dingetje over gemaakt. Er was laatst toch een trend over. Jullie vooroordelen over mij.
Oh.
Doe dat nooit.
Oh.
Als je je goed voelt in je vel of je voelt je überhaupt slecht in je vel, doe dat nooit.
Echt
het
waar?
Is vreselijk.
Oh joh,
het is echt vreselijk.
Wat kwam er dan een beetje uit?
Ik heb het echt verdrongen. Maar ik weet nog wel dat er een paar keer bij stond van... ja, gaat alleen maar met bekende mensen om vrienden met bekende mensen te maken. Toen dacht ik, al mijn vrienden zijn gewoon onbekend.
Ja.
En ik heb een paar vrienden inderdaad in het wereldje. Maar de meeste vrienden van mij zijn allemaal mensen uit Krommenie. Die gewoon niet op Instagram willen.
Nee.
Die houden niet van de camera. Ja, wat ik ook onbegrijpelijk vind. Maar die willen dat allemaal niet.
Nee. Ja, nee. Dus, ja, die zie je dan niet. Ja.
Maar ja, dat dus.
Oh god. Oh, ik heb het helemaal gemist. Ja, ik ben sowieso helemaal van de wereld hoor. Ik krijg sowieso heel weinig trends en dingen mee. Moet ik zeggen.
Soms zou ik zo graag willen dat ik gewoon geen telefoon had. Geen social media.
Ja.
En dat... Soms hoor ik wel eens mensen die gewoon geen social media hebben en denken, oh, wat
jaloers.
Lekker. Die 18 dagen op expeditie,
ja.
Dat was fantastisch zonder telefoon.
Ja, het lijkt me ook echt lekker.
Ik had me nog nooit zo zen gevoeld als daar.
Ja?
Ja.
Wat het heerlijk. Was geweldig. Het enige waar je over nadenkt is de proef, wie stem ik eruit en wat gaan we eten? Nou, wat gaan we eten?
Ja, wat gaan we eten, dat is ook een dat is ook niet heel veel.
Nee, oké. Okay.
Maar nee, ik denk dat al heel veel mentale stress en onrust ook echt vanuit je telefoon komt.
Zo, 100%.
Ik leg mijn telefoon sowieso echt in de keuken neer als ik ga slapen op vliegtuigstand.
Oeh, ja?
Ja, doe ik al echt al sinds Rumach.
Oh, wat goed.
Want toen ik dat Juice kanaal had bij Rumach, toen ervaarde ik heel veel klachten, heel veel stress en ik kon niet slapen, want dat ding lag gewoon naast me. Dat ging gewoon af continu.
Oh my god.
Dat je 24/7 aan moet staan.
Ja.
Dus toen zei iemand op een gegeven moment tegen mij, leg dat ding gewoon op een andere plek neer. Nou, beste tip ever.
Ja?
Ik sliep als een blok.
Oh, beter.
Dus ik denk dat daar heel veel onrust en stress vandaan komt. Door die telefoon, door social media, door jezelf te vergelijken, door dit andere dingen te zien. Soms wil je dingen ook gewoon niet weten in het leven.
Klopt.
Soms is ontwetendheid heerlijk.
Prima.
Dat je niet alles meekrijgt.
Ja.
Dat is echt geweldig. Echt goed voor je hoofd.
Ja, maar heb je ook niet, want zelfs als mijn batterij leeg is, ik pak mijn telefoon nog steeds 600 keer met een lege telefoon. Zeg maar dat die gewoon leeg is, weet je
wel. Nee, mijn batterij is nooit leeg.
Nee.
Dat kan niet. Ik laat hem zo vaak op per dag. Hij kan niet, als hij zeg maar onder de 30% of 40% zit, krijg ik al jeuk.
Oh echt?
Dus
dan
dat kan
je
niet. Dus dan laat ik hem ook.
Wat prettig.
Dan zit ik zo in mijn bed met die lader aan
stopcontact. Helemaal moeilijk.
Ja.
Even terug naar tot het uiterste. Heb jij een item meegenomen?
Nee, dat heb ik bewust gedaan.
Oh.
Omdat ik ga je vertellen wanneer ik tot het uiterste ben gegaan. Los van Special Forces. Dat was natuurlijk omdat ik heel graag mijn muziek wilde lanceren na Special Forces. Ik dacht, dat is wel een goede start. En ik was daar zo bang voor. En ik zat daar zo erg tegenaan te hikken en te doen dat ik dacht van, oké, misschien moet ik het ook niet doen. Of misschien moet ik het ook niet te serieus nemen. Of een soort van gimmick naar buiten brengen. Want dan is het niet zo super serieus.
Nee.
En toen dacht ik, ja, maar dit is wat ik zo graag wilde als klein kind. Dit is mijn grote droom. Dit is... Mijn droom is gewoon om op te treden en noem het maar. Dat wil ik heel graag in het leven.
Mm-hmm.
Dus waarom zou ik het dan als gimmick naar buiten brengen of als half gebakken of wat dan ook? Ga er een keer helemaal 100% voor. Dan komen we weer terug bij dat wat ik geleerd heb bij Special Forces. En toen dacht ik, oké, ik ga een eigen campagne opzetten. Dus het nummer heet Rozen. Ik ben langs bekende mensen gegaan met een bosje rozen.
Mm.
Jij hebt er ook een gekregen. Heb ik zelf allemaal opgezet samen met mijn team. En ik dacht, ik moet het gewoon goed aanpakken. Videoclip, veel content opgenomen. En toen dacht ik, dit is gewoon mijn manier van laten zien van, oké, ik heb een... Stel je voor, het zou niet lukken, wat ik niet geloof.
Mm-hmm.
Dan kan ik altijd tegen mezelf zeggen, maar ik heb wel 1000% gegeven.
Precies.
En niet weer half bakken.
Heel goed.
Dus het item dat ik heb meegenomen, staat op mijn YouTube-kanaal.
Oeh, en hoe heet het? Waar kun je het vinden?
Op Spotify, YouTube, het heet Rozen. En het gaat dus eigenlijk over zelfliefde. Het gaat echt over dat je... Het is een soort à la Flowers van Miley Cyrus. Ik zat in de studio en ik zei tegen mijn producer... Ik wil een soort Flowers country pop-achtig nummer. Maar dan Nederlands. Vandaar Rozen.
Ja, ja, ja.
En het gaat over dat je gewoon wat liever tegen jezelf moet praten. En liever voor jezelf moet zijn. En ja, het heeft ik echt wel met mijn ervaring met Special Forces te maken. Het is heel mooi geworden.
Ah, oh, leuk. Oh, dat vind ik echt heel vet. Maar ik vind het ook heel mooi dat je er gewoon echt voor bent gegaan. En dat je het gewoon doet. Want ik zag een paar maanden, weken geleden voor het eerst een video van jou. Dat je überhaupt kon zingen. Dat wist ik helemaal niet. Ik denk heel veel mensen wisten dat helemaal niet. Waarom heb je dat? Was dat ook naar aanleiding van je nummer? Dat je dacht, ik ga binnenkort een nummer uitbrengen. Dus ik ga nu vast delen.
Ja, ik wil een beetje mensen warm maken inderdaad met het feit dat ik hiermee bezig was. Niet dat ik ineens met een nummer aankwam. Aha. Alleen, kijk, als je jezelf zo kwetsbaar opstelt op social media, dan ga je natuurlijk ook heel veel reacties krijgen van ja, het klinkt niet mooi of het is niks. En dat kreeg ik gelukkig, dat verwijder ik allemaal. Dat laat ik niet staan.
Oh, maar waren er ook reacties? Ja, altijd eigenlijk.
Ja, zeker waren er reacties. Maar ja, dat kan je ook wel een beetje verwachten als je zoiets doet. Maar ja, dat durfde ik eigenlijk ook niet. Maar ik dacht, ik moet het gewoon van mezelf doen.
Ja, heel stoer.
En dat zijn wel dingen waarvan ik dat ik door zo'n programma Special Forces heb geleerd van... ga er gewoon 100% voor. Want elke keer als ik nu iets wil en ik doe het... dan komt elke keer weer dat stemmetje naar boven. Oh, ga je er weer niet voor? Ga je weer 50% geven? Gaan we het weer doen?
Nee.
En dan loop je gewoon zo erg tegen jezelf aan dat het gewoon frustreert. En dus daar ben ik wel heel dankbaar voor.
Ja, en merk je ook, zeg maar, als je nu juist wel... Je comfortzone een beetje oprekt, dat je andere dingen ook makkelijker afgaan. Of dat je andere dingen ook makkelijker durft of zo. Want je bent nu afgelopen jaar of afgelopen anderhalf jaar echt wel veel buiten je comfortzone getreden.
Heel erg zelfs.
Juist, ja.
Ja, je wordt gewoon wat stuk zelfverzekerder. Je kent jezelf.
Ja.
Als je jezelf beter leert kennen, dan sta je ook veel meer in je eigen kracht. Dan weet je wat je wel wilt en niet wilt. Grenzen aangeven, dat heb ik ook. Ik bedoel, ik heb heel veel grenzen aangegeven in mijn leven. Ik ben gestopt met een juice kanaal. Ik ben gestopt met een podcast waar ik niet meer achter stond. Ik heb heel veel keuzes gemaakt op basis van gevoel.
Mm-hmm.
Op basis van, dit past niet meer bij mij.
Nee.
Daardoor word je ook een stuk wijzer en zelfzekerder. Dan denk je van, oké, dit is wat ik wel wil en dit is wat ik niet wil.
Ja, klopt.
Maar het is voornamelijk voor de mensen die luisteren, die daarmee struggelen. Het is voornamelijk ook gewoon doen en proberen. Je hoeft niet per se in een tv-programma te zitten. Maar het is ook gewoon af en toe... vallen en opstaan. Ja, we hebben allemaal domme dingen gedaan. We hebben allemaal domme keuzes gemaakt. We hebben allemaal fouten gemaakt. Maar daardoor leer je wel weer heel veel.
Ja,
van,
klopt.
Ook van jezelf.
Zeker, ja.
En ga ook dingen doen die niet bij je passen.
Juist, daar leer je juist van.
Ga
zeker
dingen doen die eng zijn. Ik vind ook heel veel dingen eng. En weet je, ik heb nu dansles elke donderdagavond. Vond ik ook heel eng. Maar ik denk, ja, fuck it. Ik vind het fucking leuk. Ja, ik moet dat niet tegen jou zeggen. Bij
oh,
mij, maar...
leuk. Nee, ik kijk altijd maar.
Maar dat zijn al, weet je, doe gewoon dingen die je niet zo snel zou doen.
Ja, ja, ja. Ja,
maar
precies.
Die je wel blij maken.
Ja. Ja, om deze podcast af te sluiten vraag ik ook altijd nog om één wijze les. Nou ja, deze podcastaflevering zit er vol mee. Maar als je nog één les aan de luisteraar, de kijker zou willen meegeven, wat zou deze les dan zijn?
Doe nooit iets waar je ongelukkig door voelt. Besteed je tijd niet aan negatieve mensen of mensen waarvan je denkt, oh, die heb ik nodig in mijn leven of... daar kijk ik heel erg tegen op of wat dan ook. Ga echt op basis van gevoel en energie af op wat je wil en wat je doelen zijn. En maak vooral jezelf gelukkig. Er zijn zoveel mensen die tegen mij hebben gezegd, dit moet je niet doen en dit kan jij niet en dit moet je niet willen en media moet je niet doen. Mijn eigen broer zelfs.
Oh ja.
Alleen maar puur vanuit eigen angst. Hun eigen angst projecteren op jou.
Ja.
Ga alsjeblieft voor wat jou gelukkig maakt. Ook al is het eng, ook al durf je het niet, ook al heb je heel veel onzekerheid, spring gewoon in het diepe. Want je wilt nooit spijt hebben achteraf. Nooit.
Vind ik heel mooi gezegd.
Dan maar op je bek gaan.
Precies, dan maar op je bek gaan. In plaats van terugkijken straks als je 80, 90 bent. En dan denk je, nou.
Precies, en daarom ga alles doen wat je graag wilt in je leven.
Ja, helemaal nu. Nu je nog... jong bent en...
Maar ook als je oud bent.
Dan ook sowieso.
Oh, maar... ben je 60?
Zeker.
Juist dan, doe het ook.
Ja, nee, absoluut. Dan ook inderdaad.
Misschien
hoor.
Heb je nog 20 jaar voor je, weet jij veel.
Ja, dat is nog wel lang inderdaad,
ja,
20
doe,
jaar.
Gewoon altijd, maakt niet uit hoe oud je bent.
Nee, klopt. Dankjewel, lieve schat.
Jij bedankt.
Vond het een heel mooi gesprek.
Dank je, ik ook. Vond het heel leuk.
Vond je nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om op Spotify 5 sterren te geven of op YouTube een duimpje omhoog. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken en voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Doei! Thank you.